Zeg, de Bijbel erbij is ook wel handig.
Ja.
Fijn dat we allemaal weer zijn. En ik wil het nog even zeggen. Ik heb net met Jaap en Harry ook nog even gezegd. En ook mijn eigen schoonzoon, Barry, kon even niet op zijn naam komen. Dat ik heb echt genoten toen ik in Frankrijk was. Paul en ik zaten lekker op de bank in Frankrijk, in het verre zuiden van Frankrijk. En we konden gewoon via de tv, telefoon en via de tv, konden we het gewoon allemaal glashelder volgen. Geluid, het beeld, maar het belangrijkste. Is belangrijk natuurlijk, want anders hadden wij het niet kunnen volgen. Het is voor de eerste keer dat we het zo gedaan hebben. Maar ook van de preken van Harry en Jaap. Ik ben heel enthousiast, ik ben heel blij. En ik vond het gewoon geweldig. Dus dat zou ik toch even gezegd hebben. Ja? Dus ik ben heel blij dat we het op deze manier gedaan hebben. En ik zou zeggen, dat smaakt naar meer. Dat zei ik tegen Harry ook al. Dus we kunnen alleen maar heel enthousiast zijn. Dus ik ben ook de Heer heel dankbaar dat hij zo werkt. Ook in onze gemeente. En dat iedereen zo zijn taak heeft en weet te vervullen. En met de verkondiging van het woord. Dus daar ben ik nogmaals heel dankbaar voor. Ja, dan zie je het hier natuurlijk al staan. Ik heb het even opgeschreven. Dit is onze weektekst. Zij het vuren van geest. Maar liberté, égalité en fraternité. En ik heb 10 jaar geleden, heb ik daar ooit ook een keer over gesproken. Misschien weet u dat nog. Want ik ben wel vaker in Frankrijk geweest, toch? Maar dat was net zoals met Rome toen de tijd dat we er waren. En dan loop je dan rond. Zie je overal die sleutels. Weet je wel, de sleutels van Petrus. En toen heb ik daar ook een verslag van gemaakt. Ik had een boekje, maar ook een bijbelstudie toen de tijd. En nou loop je daar in Frankrijk weer rond. En dan zie je natuurlijk ook overal bij die gemeentehuizen zie je deze woorden staan. Liberté, vrijheid. Égalité, gelijkheid. Fraternité, broederschap. Nou, laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zijn en dat we in vrijheid dit kunnen doen, Vader. En wij hebben het woord. En ik bid nogmaals ook weer, Vader, dat we het woord mogen begrijpen. Dat het ons mag sterken in de inwendige mens. En dat is het enige wat ons op de been kan houden en kan vertroosten en helpen. Dat vragen we, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, dat was een beetje de... Ja, ik weet een beetje van geschiedenis, niet veel. Als je echt goed geschiedenis wil weten, dan moet je aan Tom zijn vader vragen. Die weet het heel goed, maar ik ben er wel geïnteresseerd in. Maar het is, ik denk dat de meeste jullie het wel gehoord zullen hebben. Het staat op al die gebouwen, gemeentehuizen in Frankrijk. En dat is ontstaan tijdens de revolutie, de Franse revolutie. Dat was een beetje de slogan en het motto. Dus sinds de oprichting voor de liefhebbers van de Derde Republiek was dit de lijfspreuk van Frankrijk. Nou, dat even, oké. De geschiedenis. Maar dat zie je nog steeds staan. En dan loop je daar zo rond en denk je, oh ja, oké. Wat verstaan wij daar dan onder? En dat zijn natuurlijk ook termen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die wij natuurlijk ook in de Bijbel kunnen vinden. En is dat dan hetzelfde? Hoe ziet de wereld dit? Ja, die vrijheid en die gelijkheid en die broederschap. Nou, dat is voor hun in ieder geval in verband het fundament van de maatschappij, hoe het zou moeten functioneren. Ja? Het klinkt mooi, maar je weet, woorden kunnen mooi zijn, maar of ze ook waarheid zijn, of ze ook in praktijk gebracht kunnen worden door de wereld, dat waag ik ten eerste te betwijfelen. Ga met me mee naar Johannes 8. En dan zien wij de Heer Jezus die spreekt tegen de Joden. En dan beginnen we dus met liberté of vrijheid. Freedom, ja, vrijheid. Dat is een belangrijk woord, toch? Iedereen wil vrij zijn. Niemand wil geketend zijn. Niemand wil in de dienstbaarheid zijn en gedwongen worden om te doen wat een ander zegt. Dus vrijheid is een groot goed. Vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid van geweten, vrijheid van keuzes maken in je leven. Dat is belangrijk. Je merkt nu ook een beetje dat je een beetje ervaart hoe het is als er je vrijheden beperkt gaan worden. Dat, met dat hele corona gedoe. We weten niet hoe dat allemaal gaat lopen. Maar je proeft er al iets van. Dat je denkt, hé, dat wil ik niet. Dat voel ik me... Hè? Nou, vrijheid. Wat is nou vrijheid? Nou, in de Bijbel, Johannes 8, vers 34, zegt de Heer Jezus. Hij antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Nou, wie zondigt er niet? Iedereen. Dus iedereen is een slaaf of een dienstknecht van de zonde. Een zondaar kan niet anders dan zondigen. Ook al doet hij goede dingen, de motivatie, zijn hart is niet recht. Het is voor zijn eigen eer en glorie. En daarom denkt hij, ik kan de hemel wel verdienen. Ik doe goede werk of ik krijg een goed gevoel van. Nee, al zijn je werken nog zo mooi, als jij de zonde doet, ben je dienstknecht van de zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft eeuwig. Dat is ook een duidelijke uitspraak. De zoon, die is niet een dienstknecht. Je kent het al, je hebt een bedrijf en je hebt het zoontje van de baas en de rest is personeel. Maar de zoon, die blijft, ja. De rest, ja, blijft werken, maar op een gegeven moment gaan ze ook weg. Maar de erfenis is voor de zoon. Dus als je verder leest. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dus als je zondigt, ben je dienstig van de zonde, dat is één. Twee is, dat de zoon blijft niet eeuwiglijk in het huis. De dienstknecht, sorry. Maar de zoon, dus de zondaar, blijft niet eeuwig. Ja, weet je waar die eeuwig blijft? Niet in het huis van de vader, maar in de hel, in het poel des vuurs. Maar de zoon blijft er eeuwig. Nou, dan moet je een zoon zijn of worden om eeuwig daar te kunnen blijven. En hoe kan je dan die zoon worden? Dan moet je vrijgemaakt worden. En daar staat er ook duidelijk onder. Als de zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Waarlijk. Nou, gaan we mee naar Galaten. Dus je kan over vrijheid spreken, wat we hier ook nu hebben, liberté, vrijheid. Maar is dat de vrijheid die de mens ook echt... Staan we daar hetzelfde over? De Heer Jezus spreekt hier over vrij van zonde. En als je de zoon jou vrijgemaakt zal hebben, dan zal je echt vrij zijn. Echte vrijheid meemaken. Nou, en dan zien wij in Galaten 4 vers 6... En dan zien we staan, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader. Nou, als je tegen iemand vader zegt, dan ben jij zijn zoon. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Ik heb ook zijn geest gekregen. Inderdaad. En als je die hebt gekregen, dan ben je dus een zoon geworden. En als jij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Nou, dat is precies dus wat Christus ook zegt. Dus wij zijn dat dus ook. Wij zijn zonen. Wij zijn vrijgemaakt door de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat ik waarlijk vrij ben. Dat is iets moois, ja. Maar niet de vrijheid zoals de wereld dat bedoelt, ja. Het lijkt wel zo natuurlijk, hè? Men heeft het over vrijheid. Maar ik las nog een stukje, dat kreeg ik toegestuurd van iemand, van mijn eigen zoon. Dat was dan weer in verband met corona. Dat er zijn burgemeesters in dit land op het ogenblik die denken: ja, maar ja, als het besmettingsgevaar zo in. Gebeurt meestal in huis. Dus ja, dan willen wij natuurlijk ook, als wij zien dat daar dingen gebeuren bij elkaar zitten, willen we ook naar binnen kunnen gaan. Ja, dat is. Dan gaan ze je huis binnen. Dat wil men dan. Nou, gisteravond was bij ons een feestje verderop in de tuin. Nou, ze zaten allemaal op elkaar. Toen dacht ik, ja. En dat wil men dus nu eigenlijk. Dat je dus dat kan gaan aangeven. En dan willen ze dus de vrijheid hebben, ja. Om een huis binnen te kunnen vallen. Dus als je die vrijwillig binnen open doet, dan mogen ze gewoon... Hup, naar binnen. Ja, mijn ogen zijn dat DDR-praktijken of communistische praktijken. Maar ik bedoel, ja, dat zijn dingen dat je wacht even. Wat is hier aan de hand, ja? Nou, de Heer Jezus Christus zegt, als de zoon je vrijgemaakt zal hebben, zal je waarlijk vrij zijn. Wij willen vrij zijn zoals de wereld dat ziet, zegt hij. Wij willen gewoon kunnen doen en laten wat wij willen. Dat is wat toch ware vrijheid is in de ogen van de mens. Gewoon lekker doen wat ik wil. Dat is de ware vrijheid. Dus ik wil ook gewoon in vrijheid. Lekker in mijn huis. Gewoon rap lap ik alle regels aan mijn laars. Of hier doen we het ook. Ze kunnen wel zoveel zeggen, maar wij gaan gewoon bij elkaar zitten. Ja, je hebt toch te maken met de overheid. Je moet daar toch aan gehoorzamen. Maar je ziet ook dat mensen daar ook proberen, er wordt hun vrijheid ingeperkt, proberen daar zich aan te ontworstelen. Ik wil die vrijheid terug. Maar praten we over die vrijheid? Nee, de vrijheid praten we over niet dat ik aan de regels in dit land weet te omzeilen of dat ik daar niet onder val of weet ik veel, bedenk maar wat. Dat is de vrijheid hier op aarde om te kunnen doen en laten wat ik wil. Over die vrijheid praat de Heer Jezus natuurlijk niet. Ja? Nee, dan gaan we naar Romeinen 6, vers 3. Want de Heer Jezus Christus, ja, die kwam terwijl de Romeinen overheersten en die hadden Israël bezet. In de grote verdrukking krijg je ook overheden. En het is in de geschiedenis van de wereld zijn er constant overheden geweest die niet altijd deden, die niet altijd vriendelijk voor de gelovigen waren. Nergens roept Christus of de Bijbel op om in opstand te komen. Dat weten we, Paulus ook niet. Hij zegt juist, we moeten gehoorzamen aan de overheid. Mits je natuurlijk gaan belemmeren om het woord God te spreken. Dus als ze hier zeggen, het is verboden om bij elkaar te komen. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar wat we nu hebben meegemaakt met de corona is nog niet specifiek alleen op het lichaam van Christus gericht. Ja? Dus daarom gehoorzamen wij daaraan. Maar je weet nooit hoe het kan gaan lopen. Satan kan natuurlijk altijd alles gebruiken, ja? Om het lichaam van Christus dwars te zitten. Nou, Romeinen 6. Dus als de Zoon jou vrijgemaakt hebt, dan zal je waarlijk vrij zijn. Nou, wij praten over deze vrijheid. En dan zie je in Romeinen 6, vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. In de nieuwheid van het leven. Het nieuwe leven. Het nieuwe normaal. Ja? De doop in zijn dood. Dat we daarin zouden wandelen. Maar dat kan pas als jij natuurlijk in zijn dood gedoopt bent. Dan ben je namelijk vrijgemaakt. Je kent er is een kerk die heet de Vrijgemaakte. Nou, ik weet niet precies helemaal wat ze daaronder wat zij echt letterlijk daaronder staan. Maar ik weet één ding zeker, niet Romeinen 6 droge doop of zo te zeggen. Daar verstaan heel duidelijk de kinderdoop onder. Dus dat is niet zoals wij dat verstaan. De ware vrijmaking is Romeinen 6. En kijk, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijnde opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Kijk, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dat gaat over mijn wandel natuurlijk. Maar ik moet eerst met hem gekruisigd zijn. Dat moet ik weten. Ik ben dood. Mijn zondige natuur, bam, die is aan het kruis geslagen. Ik ben vrijgemaakt. Ja, de Zoon heeft mij vrijgemaakt. Zodat, kijk, iedereen die de zonde doet, is in dienst tegen de zon. Die staat, je bent vrijgemaakt, opdat jij die zonde niet meer gaat dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent, ik ben vrijgesproken van de zonde. Als je in de rechtbank zit en de rechterbank zegt, boem, vrij. En dan mag je zo naar buiten. Vrijgesproken, gerechtvaardigd van de overtreding die je gedaan zou hebben. Hier is het echt, want wij zijn zondaren. En we zijn gewoon vrijgesproken. Je kan zo naar buiten wandelen. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, niet gewoon gestorven, maar met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Ik ben met hem gestorven. Maar ik geloof dan ook dat ik met hem zal leven. Hoezo dan? Nou, weet je dat Christus opgewekt zijn uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En als ik zo één met hem geworden ben, in zijn dood, dan ben ik het ook in zijn opstanding en in zijn leven. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Prent het elke keer in je hoofd. Dat je voor de zonde dood zijt. Hoe kan dat dan? Omdat ik ben met Christus gekruisigd. En hij heeft mij vrijgemaakt daardoor. Kijk, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Nou, dan ben ik ben geen dienstknecht van de zonde meer. Want kijk maar naar vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde. Hoe ben ik vrijgemaakt van de zonde? Johannes 8, hij zegt het tegen Israël, maar het principe is hetzelfde. Het is de Zoon die mij vrijgemaakt heeft. En dan zegt hij, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Nou, dit neem ik letterlijk. Ja, vrijgemaakt zijnde van de zonde. Kijk, zijt gemaakt, wat was ik? Een dienstknecht van de zonde, van de ongerechtigheid. Ik ben nu gemaakt een dienstknecht van de gerechtigheid. Wauw. Ik ben waarlijk vrij. Dit is mijn positie. Oké, ik weet, nou moet ik er ook nog in gaan wandelen. Maar let op, je positie, ja, het staat vast. Ik ben ook gemaakt een gezant. Maar ja, ben ik altijd die gezant? Voldoel ik daar altijd aan? Met al dat soort dingen. Ik ben een atleet, ik ben een arbeider en dat soort dingen. Allemaal in de Bijbel. Dus ik ben een dienstknecht van de gerechtigheid. Nou moeten we dat ook natuurlijk zo gaan wandelen, dat weet ik. Maar het gaat me even over die vrijheid. Dat je bent dus vrijgemaakt door Christus. Ik ben nu waarlijk vrij. En dat is de ware vrijheid. Precies zoals hij zegt in Johannes 8. En nu, gelaten 5 is 1. Ga er niet heen, maar staat dan ook in die vrijheid, ja? Waarmede Christus u vrijgemaakt heeft. Dus wij mogen onszelf ook vrijgemaakt. Ik ben ook een vrijgemaakte. Ja, ik ben een vrijgemaakte. Ik heb niet mezelf vrijgemaakt. Dat heb ik hiervoor geprobeerd. Maar dat lukte niet. Ik had een verlosser nodig en die heeft mij vrijgemaakt. Ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. 2 Korintiërs 3 vers 17. En daar staat het ook. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heer is, al daar is vrijheid. In contrast met de wet. Als je nu onder de wet gaat, werkt de Geest niet. Je krijgt de Geest ook niet. Je moet geloven in het evangelie van Gods genade. En dan komt de Geest in je wonen. En dat hebben we allemaal ervaren. Neem ik aan, ja, ik ken jullie allemaal, dus. Dan heb je ook inderdaad ervaren dat je bevrijd was. En niet iedereen heeft zo'n bekering gehad, ik dan wel. Dat noemen ze dan een Paulusse bekering. Het ene moment op het andere moment, weet je, zo'n radicale bekering. Nou, dan ga je jubelend naar huis en dan ben je. Eerst voelde je helemaal zo. Op de site heb ik ook zo'n mooi tekeningetje. Dan komt iemand met die zak, weet je wel, zo. En dan legt hij hem neer aan het kruis en dan kijkt hij omhoog. En dan zie je hem later na het kruis helemaal zo lopen, helemaal wit. Zak met zonde, de zorgen, de last is weg. Man, dan ben je gewoon een miljoen kilo lichter. Ja, dan ervaar je dus die vrijheid. En daarom staat in die vrijheid, hè. Ga niet weer terug naar het juk der dienstbaarheid. Want dan krijg je dat weer terug, hoor, in je wandel. En dat wil ik niet. Dus blijf in die vrijheid. Nou, de Geest des Heren, waar die is, daar is dus de vrijheid. En dat klopt, ja. Dat is de waarheidsvrijheid. Dus niet, ik kan doen en laten wat ik wil, is de ware vrijheid voor de mens. De ware vrijheid voor de mens is dat de Geest des Heren in hem is. Dan heeft hij de ware vrijheid. En dat betekent niet van, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik ben gered trouwens, en in de genade je weet, ik kan doen en laten wat ik wil toch? Dan hebben ze hier over de wandel. Maar dat is niet wat God wil. Dan krijg je het over gehoorzaamheid. En dan ga je ook merken, hey, de genadeboodschap of de boodschap met de wet. Nou, ik weet, genade, dat heeft je vrijgemaakt, dat houdt je ook vrij. Maar ga je naar de wet, dan komt die dienstbaarheid weer. Maar nou, oké, dan raak je natuurlijk niet je verlossing kwijt. Hè? Maar dat weten jullie. Dus ja, dus als ik ga zeggen, ja, maar de vrijheid is dat ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, dan ben je weer, dan zit je weer toch nog weer in die gevangenschap. Hè? Even als ongelovige sprekend. Ik wil doen en laten wat ik wil. Ja, dan ben je nog steeds die dienstknecht van de zonde. Het is pas de Geest, als die in de persoon komt, dan is die waarlijk vrij. Nou, en het is nu eenmaal zo, nu in de bedenkende genade. Als je de Geest van Christus niet hebt, dan kom je hem niet toe. Redding is absoluut nu verbonden met de Heilige Geest. Die moet je hebben, dan ben je gered. En dat betekent, dan ben je vrij. Ja. Dus ja. Dus je ziet, alleen bij Christus hebben we die vrijheid. En we moeten natuurlijk wel, willen we dat die vrijheid ook, zoals Paulus ook zegt, staat in die vrijheid. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat is maar op één manier dat je dat voorkomt. Dat is dat je gaat leven in overeenstemming met de apostel Paulus. Het woord en waarheid recht gaan snijden. En bij dat evangelie, van Gods genade blijven. Want juist tegen de gelaten die onder de wet zijn, zegt hij: ik verwonder mij dat jullie zo haast zijn afgeweken van mij. He, van God, maar ja, of van Christus. Maar als je Paulus verlaat, dan verlaat je ook Christus. He? Je gaat naar een andere evangelie en dan kom je dus in de wet. Wat ben je dan? Dan doet hij een vervloekte. Ja. Dus ja, zo moet je dan natuurlijk wel gaan wandelen. Nou, het volgende punt is egalité. Dus liberté, de vrijheid. We weten het, alleen in Christus is dat te vinden. En in het lichaam van Christus. Nou, en dan zien we de gelijkheid. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Is het nou allemaal zo gelijk in deze wereld? Ja, dat willen we misschien wel graag. Communisme heeft het bijvoorbeeld geprobeerd, toch? Allemaal gelijk. Niets is van jou, het is allemaal van ons allemaal samen. Nou, dat gaat dus niet, dat werkt niet, dat heeft ook niet gewerkt. Er is nog maar één land die dat wil volhouden. Nou, één. China natuurlijk ook. Het is ook communistisch, hè? Vergeten we wel eens. En Noord-Korea. Maar het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Ja, in handelingen 2 werkte het. Ja, dat is niet in deze tijd. Nu gaat het absoluut niet werken. Dus de gelijkheid, wat is gelijkheid? Is dat dan dat er vrede onder alle mensen is? Onder de rangen, de standen, de rassen en zo? Nou, als we nu kijken, als ik alleen over rassen spreek en discriminatie, dat is natuurlijk helemaal hot nu, helemaal. En dan zie je dus enorm veel onvrede over dingen. Ze krijgen nu ook mee te maken met kolonialisme. Dan moeten we excuses aanbieden. Er moeten allerlei dingen uit het verleden. En dan moeten we excuses aanbieden. Maar ik weet niet, aan wie moet ik excuses aanbieden? En dat zijn toch dan eigenlijk voor de mensen die zoveel jaren geleden zijn omgekomen of in de slavernij. En wie weet als die excuses wel helemaal niet eens geaccepteerd. Als we dat zouden doen. Dus het, ja, maar daar geef ik op het terrein. Kan ik beter mee doen. Maar dus gelijkheid. Nou, als je kijkt in Frankrijk, en is er dan vrede? Het zou mooi zijn, toch? Allemaal gelijk. Dan hebben we ook vrede. Kijk, maar in Handelingen 2, ze waren gelijk. Ze deelden alles met elkaar en er was vrede. Ja, dat kwam wel door de Heilige Geest in hun, hè? Maar nu krijg je dat niet voor elkaar. Als er één land is dat ook goed weet protesteren en denk aan die gele hesjes en opstanden en onlusten. Discriminatie, want dat is er natuurlijk ook. Zeer zeker. Dat is overal. Maar is er dan gelijkheid met... Is de rechtspraak altijd... Ja? Gelijk voor iedereen? Ja? Niet zoals de Bijbel zegt, niet naar het aanzien des persoons. We weten dat het niet zo is. We weten ook dat er soms uitspraken zijn... Dat je denkt... nou, dan ziet de Bijbel toch heel anders uit. Hoe die daarover spreekt. We hebben het alleen maar over de doodstraf onder andere. Of andere zaken. Mijn zoon die woont in Portugal. Dat was ik gisteravond. En daar is ook een TBS-inrichting. Je moet uitkijken, als ik een politiek praatje hou. Dat is niet de bedoeling. Maar de omhavenklap ontsnapte daar een gewoon. En dan vliegt er weer een helikopter. En dan moordenaars en zo, die krijgen dan een weekend verlof. Weet je, dat soort dingen. dat is allemaal aan de hand, ja. Dus ja, er zijn allerlei dingen. En we moeten dat gelijkheid, dat is toen ontstaan in de Franse Revolutie, het Koningshuis... Moest allemaal omvergeworpen, want dat heeft natuurlijk ook hele slechte dingen gedaan. Daarom wilden de Amerikanen ook geen koningshuis. Nou ja, dat is weer een praatje over politiek, maar ik vind het interessant. Maar daarom is die vrijheid zo belangrijk in Amerika, dat hoor je natuurlijk altijd. En het is ook een groot goed, want ze hebben toen gezien hoe het in Europa aan toe ging met die koningshuizen. En vandaar, dat moest allemaal weg, vrijheid van de geestelijkheid. De katholieke kerk had dat voor het zeggen, nou dan had je geen vrijheid toen. En het koningshuizen, lijfeigenen, noem het allemaal maar op. Geen vrijheid. En dat moest allemaal gelijk worden. Vandaar, alles moest omvergeworpen. Nou, het is niet, geen vrede opgeleverd. Maar waar je wel die vrijheid vindt, of die gelijkheid vindt, dat is in het lichaam van Christus. Hoewel er verschillen zijn, die mogen gewoon blijven bestaan. De Bijbel zegt nergens dat wij dat allemaal maar moeten opheffen. En toch hebben we vrede met elkaar, ja? Nou, Galaten 3 vers 28. Galaten 3 vers 28. Wat is dan het lichaam van Christus? Nou ja, kijk. Galaten 3 vers 28. Daarin is nog Jood, nog Griek. Als je Christus hebt aangedaan in vers 27. Een gelovige. Het nieuwe schepsel. Nog Jood, nog Griek, zie je? Afkomst, welk volk? In het lichaam van Christus is dat verschil weg. En de wereld bestaat in de Bijbel. Nu ook. uit, nu is het op het ogenblik, het liggen van Christus en de volkeren. En als je Israël nog apart wil zien, maar voor God is dat nu ook, die zijn net als de heiden nu eigenlijk. Alleen zal nooit toestaan dat zijn volk vernietigd wordt. Maar voor de bedenkende genade had je ook die indeling van de wereld, dat was namelijk Israël en de heidenen. Ja, altijd dat verschil. En nu leven in de bedenkende genade en dan zeggen, wacht, Jood nog Griek, is geen verschil, dienstbare nog vrije. Ja, geen verschil. Man en vrouw, geen verschil. Wij weten nu, je hebt nu God, Christus, man, vrouw, kinderen. Dat heb je. We hebben hiërarchieën, ook in de maatschappij, overheden en machten. Dat is ook, zo heeft God het ook bedoeld. Maar dat heeft met structuren te maken, met orde, ordening te maken. Maar in het liggen van Christus hebben wij natuurlijk ook. Maar op zich is er tussen de mens op zich, niemand is meer dan ander. Er is geen verschil. En de Jood had natuurlijk wel een verschil. Er was ook een vijandschap. Is ook weg. Dat is alleen, kijk in Colossens 3 vers 11. Colossens 3 vers 11. Waarin niet is Griek en Jood, kijk, besnijdenis en voorhuid, barbaren skiet, dienstknecht en vrij, maar Christus is alles en in allen. Alles en in allen. Je hebt niet in het lichaam van Christus bijvoorbeeld ook de geestelijkheid en de leken. Dan ben ik de geestelijkheid en jullie zijn de leken. Nou, ik spreek Nederlands, kun je allemaal verstaan. Je hebt ook de Bijbel, dus je kan het controleren. Maar er was een tijd dat je gewoon de Bijbel niet mocht lezen. Was gewoon verboden. En dan spraken ze ook nog eens in het Latijns, zodat niemand het kon volgen. Ja, dan heb je macht over mensen. En nog eens is het wel zo, ja, nee, dat ga ik aan de pastoor van de dominee vragen. Omdat men zelf geen kennis in de Bijbel heeft. Mooi kleed aan, alles erop en eraan. Maar in het lichaam van Christus hebben wij die verschillen niet. Er is gelijkheid, als we over gelijkheid spreken. Alleen in het lichaam van Christus bestaat er ware gelijkheid en ook vrede. Ja? We gaan proberen iedereen maar gelijk te krijgen en dan vrede te hebben. Kijk, dat staat bijvoorbeeld in Efeze 2, vers 14. Als we even denken aan dat de Heer Jezus Christus kwam en aan Paulus is verschenen. Maar daarvoor had je dus al die volkeren en je had de heidenen en je had Israël. Maar, en dan was dat verschil. Het was de God van Israël. En nu is het de God van de heidenen ook geworden. Ondenkbaar toen de tijd voor de Jood. En ook voor die heidenen, die hadden hun goden. Elk land had zijn eigen God. En als ze gingen strijden tegen elkaar, dan was het hun goden ook tegen hun goden. Ze betwisten de goden van de ander niet, hè. Maar dan komt Israël en die zegt, er is maar één God. Dat is de God van de Bijbel, de God van Abraham en Isaac en Jacob. En dat was ongekend. En daarom is natuurlijk ook die jodenhaat, tot op de dag van vandaag. Maar kijk in vers 13, maar nu in de bedenkende genade, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard, heidenen, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Die deze beiden één gemaakt heeft. Wauw, Jood en heiden. Kijk, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. En je mag voor Israël zijn, ik ben zeker niet tegen Israël, absoluut niet. Maar ze zijn op hetzelfde niveau buiten het lichaam van Christus, gelijk aan de heidenen. En in het lichaam van Christus is er ook geen verschil. Maar er was die middelmuur des afscheidsels. Dat was de wet en de besnijdenis. Dat maakte die scheiding. En kijk, heeft hij die vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt? Namelijk de wet der geboden in inzetting bestaande. Opdat hij die twee, ja, als die wet weggenomen wordt, is de muur ook weg. En dus ook de vijandschap. En het verschil, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. Kijk, vrede tussen de Jood en de heiden. Het voormalige volk van God, wat dichtbij was, maar nu ook ver. En de heiden die ver weg waren, zijn nu ook dichtbij. Het is voor iedereen beschikbaar door het geloof alleen. En dat heeft hij in zichzelf. Aan het kruis is dat gebeurd. Het is pas natuurlijk door Paulus bekendgemaakt. Want kijk, opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Verzoening komt na vijandschap. Dan ontstaat verzoening en dan heb je vrede. Door het kruis, zie je, dat is Paulus die dat verkondigt, door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Heb je weer die vrede? Vrede verkondigt u die verre waart en die er nabij waren. Dus voor de verre, de heidenen, en voor die nabij waren. Israël is niet meer dichtbij. Nee. Want door hen hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Wie kan dat zeggen in deze wereld dat die toegang tot God heeft? De leden van het lichaam van Christus alleen. Allebei, Jood en Heiden, Nederlander, Amerikaan, waar ze ook vandaan, zwart, geel, groen, alle kleuren die er zijn op deze wereld van de mensen. We hebben allemaal, vrijmoedig kunnen wij zo allemaal zo naar binnen lopen. En vroeger kon alleen de hoge priester eenmaal per jaar. En dat was nog een Jood. En nu kan iedereen vrijmoedig. God. Iedereen is gelijk voor hem. Hè? Dat is alleen in het lichaam van Christus heb je dat. En dat is het mooie dat je hebt gelijkheid. Maar je hebt ook vrede, ja, daardoor. En door onderdrukking lijkt het soms dat er dus vrede is. Denk aan het communisme. Er was vrede. Er was orde in de maatschappij. Maar hoe kwam dat? Door onderdrukking. Tito, voor degene die dat nog weten, dat was de dictator over Joegoslavië. Joegoslavië, dat waren de landen Kroatië, Servië, Slovenië, Bosnië. Ik vergeet volgens mij nog eentje, maar. Hè? Macedonië, ja. Ja, hoorde die er ook bij? Ja, oké. In ieder geval, dat was een lappendeken en die werden onder de knoet van Tito bijeengehouden. En Serven en Kroaten woonden gewoon naast elkaar. Er gebeurde niks, waren gewoon goede buren. Totdat het viel. Wat gebeurde er toen? Was opeens die vrede die er was tussen die twee buren, dat het opeens ging ze elkaar te lijf. Dus het was door onderdrukking werd die vrede wel behouden en dan was er zogenaamd die gelijkheid. Maar dat kwam wel onder dictatorschap. En wat hebben we in de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt? Dat heb ik zelf niet meegemaakt, maar ik weet hoeveel Joden. He, die woonden ook bijvoorbeeld gewoon naast Nederlanders. Totdat op een gegeven moment gezegd werd, de Joden moeten zich in Amsterdam naar dat kwartier daar. En dan werden ze op een gegeven moment verraden door hun buurman. Of ze gingen weg. En dan kwamen ze terug. En er waren al hun spullen, die waren gewoon in beslag genomen en verkocht. Of het huis was gewoon bewoond door een ander. Weet je wel? Dus dan denk je, ja, wacht eventjes, wat is nou gelijkheid, wat is nou vrede? Ja, dan zie je dat. Het is alleen in het lichaam van Christus vind je de ware vrijheid en de ware gelijkheid. Want die gelijkheid, die hebben ook vrede. En dat heeft de wereld niet. Het is allemaal schijn. Nou, dan hebben we de derde, dat is de fraterniteit, de broederschap. Ja, dat klinkt ook altijd zo mooi. De broederschap, hoort toch ook wel eens van? En dan hebben ze het over bro, hè? Zeggen ze toch, die rappers geloof ik, bro. En ze, ja, bro van brother, daar komt het van. Tenminste, volgens mij, die conclusie trek ik, maar volgens mij is het zo. En dat is ook een imitatie natuurlijk, gewoon. Want de broederschap willen ze allemaal wel hebben. De broederschap der volkeren, ja. Socialisme met dat strijdlied, weet je wel. En dan zijn allemaal broeders, wat zeggen de communisten, die zeiden... Kameraden. Ja, we zijn kameraden. Dat klinkt allemaal mooi, die eenheid. We hebben allemaal hetzelfde doel. En... Klinkt mooi, maar je ziet, het houdt geen stand. En de broederschap, denk aan de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Sport, wat zeggen ze daarvan? Verbroeder toch? Ik kijk nog eens in mijn aantekeningen, toen ik tien jaar geleden het hier ook over had. En toen was net de finale, dat was een belangrijke wedstrijd van Nederland gespeeld. En er waren toen... Even kijken, ik weet het niet meer. Oh, ik heb het niet opgeschreven. Er waren geloof ik 9 gele kaarten en 1 rode kaart in de wedstrijd. De sport verbroedert. Ja? En schoppen elkaar soms. Nou, we kennen de voorbeelden, hè? Wat er soms gebeurt. Die zogenaamde verbroedering. Maar als het gaat om de eer en om de prijs. Nou, dan is dat weg, hoor. En daarom is er ook een scheidsrechter. Want anders, hè? Je weet hoe dat gaat. doping, weet je wel, allemaal om, hè, schandalen zijn er volop. In Qatar wordt daar een stadion gebouwd, ik weet niet of het inmiddels af is. Ja, dat is gewoon slavernij, waar het door gebouwd wordt. En dat is allemaal voor die zogenaamde sport die ons allemaal zo verbroedert, ja. Je weet, het klinkt mooi, maar de feiten zijn anders. De broederschap bestaat in de wereld gewoon niet. Weet je wanneer het bestaat? Bij gemeenschappelijk belang. Weet je, de Verenigde Staten, die, hoe heet die ook weer, Al-Qaeda, die baas toen de tijd, hoe heet die nou? Die doodgeschoten is toen, de leider. Obama? Nee? Osama, ja. Paul, ik ging naar Frankrijk jaren geleden, dan heb je Omaha Beach. En elke keer zei ik Obama Beach. Het lijkt zo op elkaar. Maar Osama Bin Laden, nou, dat was eerst een bondgenoot van Amerika in Afghanistan. En toen heeft het zich gekeerd en toen werd het de grootste vijand. Het gaat allemaal om belangen, politiek, gaat allemaal om macht, eer, macht en geld. De Heer Jezus ook, hij had Herodes en het was Caiaphas, Herodes en Caiaphas, dacht ik even. Waren geen vrienden van elkaar, maar ze hadden gemeenschappelijk doel, Christus moest uit de weg geruimd worden. En toen werden het vrienden. En ze, hè? Pilatus en Herodes, dat was het, ja. En dan zie je het Midden-Oosten eigenlijk ook. Ze hebben natuurlijk die Israël als gemeenschappelijke vijand. Maar als die weg is, nou, dan vliegen ze elkaar in de aarde. Dus ja, wat is dan, dat zijn ook allemaal moslimbroeders van elkaar, toch? Nou, wat is die broederschap in de wereld dan? Die bestaat niet. Kijk, Handelingen 17 vers 26. Handelingen 17 vers 26. Dat zegt Paulus, hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de hele aardbodem te wonen. Dus uit één bloede het ganse geslacht. Nou, wat is dat één bloed? Adam. Hij heeft niet uit twee bloeden het gemaakt, hè? Adam is geschapen, Eva is uit de man genomen. Als hij Adam had geschapen en Eva had geschapen, had je twee lijnen gehad. Had je twee verlossers nodig gehad. Nee, Adam is uit Eva is uit Adam genomen. Dus één bloed, dat is Christus, dat is Adam. Nou, als je dat kijkt, het hele geslacht der mensen gemaakt. Maar als je zo bekijkt, uit één, we komen dus allemaal voort uit Adam. Ik zei het tegen mijn kinderen ook wel eens, ja. We hebben allemaal een gemeenschappelijke vader. Als we even buiten de heren denken, dan is dat Adam. Of je opa, groot opa, maar we gaan allemaal terug naar Adam. Dus dat betekent, we zijn dan toch één familie of niet soms. Ja, Adam, daar komen we allemaal uit voort, zijn we uitgeboren uit Adam. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, we zijn allemaal eigenlijk inderdaad één familie, zijn wij. En Adam is onze vader eigenlijk, daar gaan we allemaal naar terug. Dus we zijn in feite dan ook broers en zusters van elkaar. Als je het zo bekijkt, dat klopt gewoon, dat is gewoon zo. Dus ja, dan zijn we dus broeders en zusters en dan heb je dus die term het broederschap. Ja, zo wil de wereld misschien graag broederschap zien, maar denk wat er gebeurde. Ja. Het ging natuurlijk allemaal heel erg goed bij Adam, maar toen ging het fout. En dan weten Romeinen 5 vers 12 dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, in welke alle gezondheid hebben. Dus toen kwam er een kink in de kabel. Ja? En we weten ook daarna wat er gebeurde. Dan zien we Kain en Abel. Die kwamen uit één bloede, hè? Uit Adam. Dan heb je Eva. Nou, dan krijg je het huwelijk. Komen kinderen uit voort. Ouders horen kinderen het evangelie te vertellen. Dat hebben ze ook gedaan. En Kain en Abel, nou je ziet, de ene is gelovig en de ander is religieus. En wat doet de religie met de gelovigen? Vervolgen en hier doodslaan. Nou, dat is dus de broederschap nu waarin we leven. Ja? Moord en doodslag. Dus, die broederschap is niet de broederschap uit de Bijbel, hoor. Dat probeert men te bereiken. Wat ik zei al net, kameraden, en ze hebben allemaal termen ervoor, omdat proberen te bewerkstelligen en zo meteen straks in de toekomst een wereldregering, alles soort dingen. Het is allemaal tegen de Bijbel in, hoor. Dus het begon goed, maar wat zei Kain, toen God zei, Waar is Abel? Zijn bloed roept. Ben ik mijn broeders hoeder? Dat zegt hij. Ben ik mijn broeders hoeder? Nee, dat ben ik niet. Ik heb geen zin in. Nou, dat is de broederschap van de wereld, ja? Dus dat is deze broederschap. Dat is niet van de Bijbel. Want als je kijkt naar Handelingen 17, vers 26, en dan gaan we doorlezen. Dus ik heb net tot de hele aardbodem te bewonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren beordineerd en de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, de begrenzingen van hun woningen. God heeft bepaald landen met volken, talen en grenzen. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. En dat wou hij. Niet één wereldregering, één gewoon bij elkaar zitten, want wat gebeurt er dan? Kijk met mij mee in Genesis 11 vers 4. En dat zien wij natuurlijk ook tot op de dag van vandaag, maar het geheim is er. Ongerechtigheid werkt reeds. Je hoort natuurlijk van alles en nog wat complottheorieën en weet ik het allemaal niet meer. Het maakt mij allemaal niet uit, want ik weet, complotten zijn er altijd al geweest en misschien zijn er complotten. Maar de Bijbel zegt dat toch al, dat de verborgenheid en ongerechtigheid reeds werkt. Je hebt vrijmetselaars, daar heb je allemaal studies over, allemaal en van alles en nog wat. Maar voor mij verbaast dat niet. Maar het is nog niet het complot. Dat zijn allemaal achter de schermen tot het grote complot. Wat je hier in Babel ook ziet, wat men wil. En dat gaat om een antichrist gebeuren. En Romein, of Genesis 11, wat had God gezegd tegen Noach? Nou, je moet je weer verspreiden, vermenigvuldigen. Over de hele aardbodem. En wat doet de mensheid? 11 vers 4. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. Wat staat daar, als je het raam uit kijkt? Een toren. Een religieuze toren. Ja? Het over de toren van Babel. Nou, ik ga het verder niet, daar zijn ook allemaal uitleggingen over. Maar dat was wie ook opperste in de hemel zijn. Nou, kijk maar. Dan ben je dichter bij God. Dat is de symboliek erachter. Kijk, dus welke opperste in de hemel zijn. En laat ons een naam voor ons maken. Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dit is pure rebellie. God had gezegd, verstrooien. Nee. Gaan we niet doen. En er staat hier ook 5 keer. Er staat 4 keer ons en 1 keer wij. Nou, wij is ook ons. Die zei ook 5 keer ik. Jesaja 14. Satan, ik zal dit. Ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Ik. 5 keer. Hier exact hetzelfde. Satanische rebellie tegen wat God zei. Want er staat hier ook. Voor ons een naam maken. Dus niet voor de Heer, hè, maar voor ons. We gaan een eigen godsdienst oprichten. Tegen wat God zegt. En dan, opdat wij dan niet over de ganse aarde verstrooid worden. Nou, we weten wat er gebeurd is. God heeft dus die talen. Ik geloof ook, op dat moment zijn die continenten gaan. Je ziet ook, de zwarten zijn over het algemeen de Afrikanen. Aziaten zijn de wat lichtere bruine kleur. Zijn niet gele, dat zeggen we altijd. Maar zijn niet geel, ze zijn de lichtere bruine kleur. De blanken zien Europa. Maar in Amerika, dat is natuurlijk later gekomen. Maar goed, zo zie je dat natuurlijk allemaal. En dan zie je ook die taal. Want China werd hier niet gesproken, hoor. Chinees bedoel ik. Dat is daar. En sommige talen zijn ontstaan. Nederland is niet in Genesis 11, is die taal ontstaan. Dat zou ik misschien wel leuk vinden. Maar dat is, die zijn ontstaan. Nederlands is een overgangstaal. Tussen Duits en Engels. Dutch is Deutsch, eigenlijk. In het Engels is dat Dutch geworden. Dat heeft met die overgang te maken. Interessant, hè? Nou, dat vind ik interessant. In ieder geval, maar goed. Maar je ziet hier dus wat er gebeurt. Het is complete rebellie. God had grenzen en talen en volk ingesteld. Want ze wilden zich niet verstrooien. En ze wilden een eigen godsdienst oprichten in rebellie tegen God. En hij heeft gezegd, dat wil ik niet. Ik wil dat, we gaan het zo doen, want staat in Handelingen 18, opdat zij, wat ik net las, 17, opdat zij de Heere zouden zoeken. En dan zie je, wat hebben ze gedaan? Dat is internationalisme. Ik loop al vooruit op volgende week. Maar dat is, we gaan net zoals Europa. Het is allemaal 1-1-1. Maar dat is internationalisme is vijandschap tegen God. Je ziet, Genesis zelf, is dat? Nee, we zijn één volk, één taal. We gaan dat gewoon samen doen. We doen het op onze manier. Is dat zoeken van God? Nee, dat is tegenovergestelde. Dat zie je dus gebeuren. Dus ja. En dat is de broederschap van de wereld ook. Die is in vijandschap met God. Dat is die zogenaamde nieuwe wereldorde. Wat ook al, als je op de Verenigde Naties gaat zoeken, dan staat dat al vermeld. Er zijn vele personen die hebben het daarover, over de nieuwe wereldorde. Het nieuwe normaal. Ja, allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Nou, ik heb het liever over nieuw schepsel. Ja. Het gebeurt, ik kan het niet tegenhouden, ik ga het ook niet tegenhouden, want daar zijn we helemaal niet toe geroepen. We zijn geroepen om de Heer te gehoorzamen, het evangelie te verkondigen. Hoe wil je de maatschappij veranderen? Door de regering, nee, die verander je door de mensen het evangelie te verkondigen. Dat is de enige manier. Kon jij hiervoor jezelf veranderen? Ik niet. Ik heb geprobeerd. Ik kan alleen het evangelie. En het koninkrijk op aarde, dat komt niet volgens Genesis 11, want dat gaat natuurlijk straks in de grote verdrukking. Is dat die poging? En dan lijkt het een succes, want dan zit hij op de troon. Dat hij aanbeden wordt, dat hij God is. En dat iedereen het beest achterna loopt. Wie is aan hem gelijk, zeggen ze. En ze aanbidden hem. Dat is wat je voorafschaduw in Babel al ziet. Dan krijg je ook dat Babel weer terug in de grote verdrukking. Dus ja, dat is die broederschap. Is in vijandschap met God. Dat is zoals de wereld dat ziet. Maar wij zien dat heel anders, ja. 1 Korinthe 12 vers 13. Of wij zien het anders doordat de Bijbel dat ons leert natuurlijk, hè. 1 Korinthe 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. We zijn allemaal door die geest, huppakee, zo hup, in dat lichaam gedoopt. En dan ben je opeens een lid van het lichaam van Christus. Maar ik ben opeens ook een lid van dat. Dat, hij vergelijkt ook als je er verder kijkt in allemaal je een oog, een oor en een arm. Maar dat zit wel aan elkaar vast. Dus als ik bijvoorbeeld, laat ik bescheiden zijn, ik ben een kleine teen, ja. Maar dan is Harry bijvoorbeeld de voet. Dan ben ik dus ook lid van hem. Ja? Kijk, 1 Korinthe 12, vers 14, want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. En dan krijg je die voet en de arm en zo, en je kan niet zonder elkaar. En we weten dat het zo is. En dan zegt hij ook op een gegeven moment in vers 24, doch onze sierlijke hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd. 1 Korinthe 12 vers 13, door de doop. Ik heb er niet voor gekozen hoor. Ik heb niet voor jullie gekozen en jullie niet voor mij. God heeft ons samengevoegd. En dan geef een overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij. Kijk, de ware eenheid is niet door één wereldregering, door gelijkheid en door die zogenaamde broederschap. Nee, dat de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen en dat er geen tweedracht in het lichaam is. Zoals in je lichaam ook geen tweedracht is. Gelukkig niet. Toch? Kijk, en het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijk wordt, zo verleiden zich al de leden mede. Daarom ook het gebed voor zuster Paula in Den Haag. Want daar gaat het op zich. In de Heer gaat het goed. We kennen Paula. Ze is een lieve zuster. Getrouw in de Heer, altijd blij in de Heer. Maar het lichaam, dat wordt zwakker en zwakker. Dus Paula heeft er gesproken, Helene heeft er gesproken. En ze, dus ik zou zeggen, gedenk er in je gebeden. Want ze zit daar in die flat alleen. En nou ja, met 35 graden, heet. Niet al de beste omstandigheid meer. Dus denk je, ja. Het zei dat één lid leidt, leiden al de leden mee. Ze was ook lid van onze gemeente, maar ze woont nu daar. Dus, maar goed, ja. Kijk, en het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En dan komt het, vers 27. En gij lieden, zijt het lichaam van Christus en dan leden in het bijzonder. Nou, wij zijn leden van elkaar. En een broederschap. Ja, in Adam waren we familie, maar dat is dus helemaal doorbroken. Dan krijg je die valse broederschap. Zondaren, dienstknecht, ongerechtigheid. Maar wij zijn nu in het wij zijn in Christus de gerechtigen. En wij zijn nu, wij noemen elkaar broeders en zusters. Nou, Barry, ik zou jou nooit een broeder hebben genoemd een paar jaar geleden. En jij mij ook niet. En wij allemaal niet. En nu zijn we opeens broeder en zuster. Hoe kan dat nou? Dat het ene bloeden, dat is natuurlijk Adam, komt uit voort. Maar we zijn van in Adam, in de tweede Adam. Of in de laatste Adam, de tweede mens, de laatste Adam. Dat is Christus. Adam was een beeld van Christus. Niet dat hij zondigde natuurlijk, maar hij was de eerste mens. En Christus is de tweede mens en is de laatste Adam. Wij zijn nu vanuit Adam in Christus. Adam was een schepsel van God. Hij was een zoon van God. Zo staat het er ook. Wij zijn nu ook zonen van God. Niet meer als zondaren in Adam, maar in Christus. Levend gemaakt. En nu zijn wij lid van dat lichaam, die familie. Ja, nog steeds uit één bloeden, maar nu is het door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn wij nu leden van elkander. En dat is de, nou kunnen wij broeders en zusters zeggen, dit is de echte ware broederschap, waarin vrijheid en gelijkheid is. En echte ware broederschap. Dat is het lichaam van Christus. Nou oké, de conclusie dus. Dat je alleen 1, 2, 3, deze 3, daarin heb je eigenlijk alleen, dat heb je echt alleen in het lichaam van Christus. Dus dan mogen we heel blij zijn. En straks natuurlijk, hier in het koninkrijk op aarde. Kijk, dit wil men bewerkstelligen. Maar heeft de geschiedenis laten zien dat dat gelukt is? Want ja, voor de Franse revolutie, maar de tijd is daarna nog steeds niet. En het gaat ook niet komen. Hier op aarde. Kijk, het is natuurlijk, wij hebben dat in het lichaam van Christus, maar wij zijn gezet in de hemel. Bij ons gaat het de wereld dus niet, gaat niet gebeuren. Het gaat pas gebeuren als Christus zo meteen op de troon zit. En hij regeert met een ijzeren roede. Dan krijg je weer even die dictatorschap, zeg maar. Op een goede manier dan. Je moet gewoon de wet houden. En als je dat niet doet, dan word je gewoon geoordeeld. Ga je zo, hup de hel, bij de Dode Zee eronder. En dan kan iedereen kijken wat je daarin ligt. Heel bewust. Eerst langs de Heer Jezus. Ga je eerst naar de tempel. En dan ga je, krijg je een soort een tour. En dan kom je daar. En dan kan je zo bewust, dus opengelaten, kan je zo kijken. Dus dat is afschrikwekkend. Maar we weten, toch is het dat nog niet helemaal. Want aan het eind van die 1000 jaar wordt Satan nog losgelaten. En dan zie je, net zoals met Joegoslavië, dan is die scepter is even weg. Satan wordt losgelaten. En dan zie je de ongelovigen die dan nog zijn, schijngelovigen al die tijd, rennen ze zo achter Satan aan. En dan wordt dat geoordeeld. En dan krijgen we wat? De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarin Christus is echt alles en in allen. En dan zie je ook dat op aarde is ook de ware vrijheid, de ware gelijkheid en de ware broederschap zal zijn. Dus we krijgen het ook op aarde. Alleen, dat is nu nog niet zo. Ze zullen het, als ze het willen bewerkstelligen, hier op aarde, dan moeten ze eigenlijk hier op aarde aan 4 dingen gaan voldoen. Dat zijn die 4 goddelijke instellingen. Ik heb het woensdagavond al even over gehad, maar ik ga het nu uitgebreider doen volgende week woensdag. Dat zijn die 4 instellingen. Bij Genesis. In de eerste 2000 jaar heeft God 4 dingen ingesteld. Vrije wil. Huwelijk. Familie. Met die vrije wil ga je je kinderen God leren. De Bijbel leren. En dan het naar een grensland met een regering die dat beschermt. Nou, binnen de grenzen heb je daar zeg maar de politie voor. En voor de buitenkant is daar het leven voor. Nou, als je dat nou zo doet, dan gaat dat, als je dat concept houdt, dan werkt dat. Maar wordt dat concept ook toegepast in deze wereld? Het antwoord is nee. Kijk eens naar het huwelijk. Wat is daar nog van over? Ja? En internationalisme in plaats van nationalisme. Dat zien we allemaal gebeuren. Allemaal de opmaat naar eenmaal de tijd voor de grote afrekening. Oké, maar dat ga ik volgende week met jullie behandelen. Vader, wil u danken, Vader. Uw woord is duidelijk en helder. We zijn er dankbaar voor dat wij echte waardevrijheid kennen. En dat we echt die gelijkheid hebben, we willen zeggen, de Heer Jezus is het hoofd van het lichaam en wij zijn allemaal leden van het lichaam. En we zijn leden van elkander. We hebben die broederschap, de ware broederschap. Want u bent, we zijn broeders en zussen van elkaar en u bent onze Vader. Dat kunnen alleen gelovigen zeggen, in de wereld kunnen, de ongelovigen kan dat niet zeggen. En Vader, wij hebben die heerlijke, we weten ook door de boodschap van genade, dat in het lichaam van Christus is er geen verschil. Ook al leven hier op aarde, hebben we allemaal verschillende achtergronden, functies, posities. Dat is zo. Dat is ook niet erg. Maar in het lichaam van Christus valt dat allemaal weg. Vader, bedankt hiervoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.